Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. En dit is ons bidden dat ons dier hier de eredienst God zijn goedheid beter mag raakzien en daarop mag leren vertrouwen meer en meer. Die volgende afkondiging is vandaag. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en zending. De kerkraad met de diakens vergader, als die Heer wil, dinsdagavond 7:30 bij de kerk. En u wordt herinnerd aan die gemeentevergadering aanstaande zaterdag om 3:00 bij de kerk. Laat ons nou onze eredienst beginnen en uit eerbied voor de Heer gaan staan. En hier die psalm wat ons nou juist gezing het, spoor ons aan om God te vereer. Prijs die Heer, want Hij is goed. Ja, voor eeuwig duur Hij trouwe liefde. Laat Israël zeggen, voor eeuwig duur Hij trouwe liefde. Laat die huis van Aaron zeggen, voor eeuwig duur Hij trouwe liefde. Laat die wat voor de Heer ontzag het zeggen, voor eeuwig duur Hij trouwe liefde. En laat ons dan ook ons afhankelijkheid van God uitspreek. Ons hulp is in die naam van de Heer, wat hemel en aarde gemaakt het. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 4. Ons mag veilig woon bij God. Gods aanwezigheid is meer waard als enig iets op aarde. Ons zingen vers 3 en 4. Ons gaan nou saam luister na Gods wil. Dis die manier waarop ons hom kan lief hê en ons naaste. En ons lees dan vandag die wet uit Deuteronomium 5. Moses herhaal die wet wat God by Horeb vir die vorige generatie gegee het. En hy sê dan, met ons vader sê die Heere hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onszelf, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezicht tot aangezicht het Yahweh op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan, om aan julle die woord van die Heere bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel, of van wat onder op die aarde is, of van wat onder die waters, in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dagen moet jy arbei en al jy werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van Yahweh jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, zodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypteland een slaaf was en dat Yahweh jou God jou daarvandaan uitgeleid het, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die sabbatdag te hou. Die 5e gebod, eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerije of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is. As 'n genadeverkondiging wil ek Psalm 130 lees. Let's listen to the grace of God that we find at the end of Psalm 130. Israel, vestig jou hoop op die Heere, want by die Heere is troue liefde. By hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. En laat ons nou saam sing Psalm 26 vers 2, 3 en 4. Almal wat verlos is, het die begeerte om opreg voor die Heere te wandel in integriteit. Thank you. Laat ons saam tot die Here gaan in ons gebed. Barmhartige God en Vader in die hemel, ons dank u dat ons vandag weer voor u mag verskyn. Ons dank u dat u ons geroep het en dat u dit in ons hart geleid het naar die begeerte om hier naartoe te kom en dat ons hier saam mag wees. Dat ons, wanneer ons Christus volg en wanneer ons u vereer, dat ons niet alleen is nie, maar dat ons deel is van een groot menigte van mensen wat u in uw genade geroep het. Ons dank u voor daar die gemeenschap wat u rondom ons geplaatst het, waarvan ons deel mag wees. En ons dank u dat ons daar in uw grootheid mag zien, dat u mensen tot bekering brengt, dat u mensen verander, dat u ons van ons zondige paaien af weggetrek het en ons in die licht van uw genade plaas. Dank u, Heere, dat u ons roep en steeds weer terugroep naar uw genade. Want ons kan toch heel makkelijk afdwaal en weer ons eigen dingen beginnen doen, terwijl ons steeds vertrouwen dat alles recht is tussen u en ons. En ons bid, Heere, dat u ons daar tegen zal beschermen. Dat u ons nabij u zal houden. Gee ons die begeerte om nabij u te blijven. Gee ons die begeerte om naar uw woord te grijpen elke dag. En gee ons die begeerte en die behoefte om met u te praten in ons gebed. Heer, ons dank u dat ons samen naar uw woord kan luisteren. En dat u tot ons spreekt. Dat het levende woorden is. En dat wanneer uw woord klinkt, dat u geest aan die werk wil wees in ons harten. En ons bid daarom, Heere, dat u dit ook vandaag weer zal doen. Maak ons harten oop voor uw woord. Gee ons een erkenning, een diep behoefte aan uw woord. Een erkenning dat ons Christus nodig heeft. En ons bid, Heere, dat u daarvoor ons zondekennis zal gebruiken. Telkens wanneer ons naar die wet luistert, dat ons daardoor ons zondes leer kennen, ons behoefte aan Christus, ons verlorenheid zonder hem. En ons bid dat ons ook uit die wet en uit de rest van die Bijbel, die evangelie, mag leer wie Christus voor ons is. Hoe prachtig, hoe groot, hoe genadig, hoe geduldig, hoe liefdevol hij is voor ons. Zodat ons naar hem toegetrekt wordt. En dat ons met ons hele hart om zal navolgen. Heer, ons bid dat ons vandaag aangespoord en opgebouwd mag worden in ons geloof. En ons bid dat u daarvoor uw woord zal gebruiken. Werk krachtig in ons, zodat ons uw woorden zal aanvaarden, die gezag daarvan, en zodat uw woorden ook hun werk zal doen in ons harten. Ons bid dat u zo ons eredienst zal zien. En ons vraagt het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Hart voor God is ons jaarthema. En een van die Bijbelgedeeltes in die Oude Testament wat die hart aanspreekt is Jeremia 17. Ons gaat dit samen lees. So we'll read Jeremiah 17 together, because it fits in with the theme of the year, a heart for God. And we'll see how God is addressing our hearts and what he reveals about our hearts today. Jeremia 17. Die zonde van Juda is geschreven met de ijzergriffel. Met de diamantpunt. Dit is gegrift op die tafel van hulle hart en op die horings van hulle altaren. Telkens als hulle kinders aan hulle altaren denken en aan hulle heilige boomstammen, by die groen bome op die hoë heuwels. My berg in die veld, jou rykdom, al jou skatte sal ek als buit gee saam met jou hoogtes, weens die sonde in jou hele grondgebied. En jy sal uitval, en dit doe jouself, uit jou erfenis wat ek jou gegee het. En ek sal jou vijanden laat dien in een land wat jy nie ken nie. Want julle het een vuur aangesteek in my toorn, tot in ewigheid sal het brand. So sê die Heere, vervloek is die man wat op die mens vertrouw, en vlees sy arm, sy krag maak, terwyl sy hart van die Heere afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. Hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar door plekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseend is die man wat op die Heere vertrouw, en wie sy vertrouwe die Heere is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, Jahwe, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Een voel wat eiers uitbroei, sonder dat hy dit geleed het, is hy wat rykdom verwerf, maar nie eerlik nie. In die helfte van sy dae moet hy dit laat achterbly, en in sy einde sal hy 'n dwaas wees. Vers 12, 'n troon van heerlikheid, verhewe van die begin af, is die plek van ons heiligdom. O Heere, verwagting van Israel, allemaal wat u verlaat, sal beskaam staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het Jahwe die fontein van lewende water verlaat. Maak my gesond, Heere, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want u is my lof. Daar sê hulle vir my, waar is die woord van die Heere? Laat het toch kom. Wat my aangaan, ek het my nie onttrek om u as herder te volg nie, en die ongelukkige dag het ek nie begeer nie. U weet het. Wat uit my lippe uitgegaan het, was voor u aangezig. Wees my nie tot 'n verskrikking nie. U is my toevlug uit die dag in die dag van onheil. Laat my vervolgers beskaamd staan, en laat my nie beskaamd staan nie. Laat hulle verskrik wees, maar laat my nie verskrik wees nie. Bring oor hulle die dag van onheil, en verbreek hulle met 'n dubbele verbreking. Dan lees ons ook een Nieuw Testamentse gedeelte, Johannes 7. Anders lees dan twee gedeeltes, vers 10 tot 18, dat is een beetje van de inleiding, en dan 28 tot 39. Maar nadat sy broers opgegaan het, toe het hy ook opgegaan na die fees, die loofhuttefees. Nie openlik nie, maar in die geheim. En die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? En daar is baie oor hom gemompel onder die menigte. Sommige het gesê, hy is goed. Ander weer het gesê, nee, maar hy mislei die menigte. Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, uit vrees vir die Jode. En toen het al in die middel van die fees was, het Jezus opgegaan na die tempel en geleer. En die Jode het hulle verwonder en gesê, hoe kom hy aan die geleerdheid, terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? Jezus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, Hy is waarachtig en daar is geen ongerechtigheid in hom nie. We continue in verse 28. Jezus roept u uit terwyl hy in die tempel leer en sê, Julle ken my en julle weet ook van waar ek is. Toch het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het is waarachtig, vir wie julle nie ken nie. Maar ek ken hom, omdat ek van hom kom en hy my gestuur het. Toe probeer hulle om hom gevangen te neem, en niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Maar baie van die menigte het in hom geglo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy meer tekens doen as wat hierdie man gedoen het? Die Fariseërs het gehoor dat die menigte dit van hom mompel en die Fariseërs en die oopriesters het dienaars gestuur om hom gevange te neem. Toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle en ek gaan na hom wat my gestuur het. Julle sal my soek en nie vind nie en waar ek is kan julle nie kom nie. En die jode sê onder mekaar, waar wil hy heen gaan, dat ons hom nie sal vind nie? Hy wil toch nie na die verstrooides onder die Grieke gaan en die Grieke leer nie? Wat beteken hier die woord, wat hy gesê het, julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie? En op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jezus gestaan en uitgeroep, en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binnenste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jezus nog nie verheerlik was nie. Kom ons sing nou van dit wat ons gelees het, Psalm 62, ons volg nie ons hart wat ons mislei nie, maar Gods onderrig. So let's now sing Psalm 62, verse 5 to 8. We don't follow our hearts that mislead us, but we follow God's teaching.
Jesus is daar by die sterfling weer.
Kom ons luister nou na die evangelie wat ons hoor in Jeremia 9, 17 vers 9 tot 14. En daarna sing ons lied 431 vers 1 wat ons hoop onder woorde bring, die vernieuwende werk van die Heilige Gees. U vul ons diepste hart verlangen, u kom ons in die waarheid lei, wil steeds die goeie in ons werk, bewaar, vermeerder en versterk. Ook is het goed om net gauw die tekst weer te lees. Vers 9 tot 14, bedriegelijk is die hart boe alle dingen, ja verdorven is dit, wie kan dit ken? Ek die Heere, doorsoek die hart, toets die nieren, om aan elkeen te gee na sy weeën, volgens die vrucht van sy handelingen. Een voel wat eiers uitbroei sonder dat hy dit geleed, is hy wat rijkdom verwerf, maar nie eerlijk nie. In die helfte van sy dag moet hy dit laat achterblij, en in sy einde sal hy het dwaas wees. Het troon van heerlijkheid, verhewe van die begin af, is die plek van ons heiligdom. O Heere, verwachting van Israël, allemaal wat u verlaat, zal beskaamd staan. Wie van mij afwijkt, zal op die aarde geskryf word, want hulle die Heere die fontein van levende water verlaat. Maak mij gezond, Heere, dan zal ik gezond word. Verlos mij, dan zal ik verlos word, want u is mijn lof. En ik focus dan vooral op vers 9 en op vers 13 en 14. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, als jij door een spinnekop gebijt wordt, wordt plek na een rukkie roei en pijnlijk. En als die plek groter raakt, dan moet jij gauw bij je dokter uitkomen. Dit kan wees dat die weefsel bezig is om af te sterven. En dat moet ingegrijpen worden. Maar gelukkig kan je dan zien wat aangaan. En betijds dokter toe gaan. Maar wat nou als daar een ziekte bezig is om in jouw lichaam te verspreiden, zonder dat je dit achterkomt? Ik denk dit is die ziektes wat ons die meeste vrees. Pancreaskanker bijvoorbeeld is moeilijk om op te tellen. Dikwijls wanneer mensen bekommerd raakt vanwege die symptomen en dokter toe gaan, is hulle reeds te laat. Of een afwijking in jouw hart. Is ook niet zichtbaar nie. Daar is een man wat een dag hospitaal toe moest gaan en zijn arm moest geamputeerd worden. Nou, dit is moeilijk, dit is pijnlijk om je arm te verloren en met één arm verder te moeten leven. Maar toen hij in die hospitaal was, heeft die dokters allerhande toetsen gedaan en toen vindt hulle dat hij een zwak plek in zijn aorta gehad heeft. Dit kon enige moment gebarsten. Toen opereren hulle dadelijk en zijn leven is gespaard. Nou, toen was die man minder treurig dat hij zijn arm verloor het. Hij was dankbaar dat die onzichtbare ziekte betijds opgeteld is. En dat zijn leven gespaard is. Nou, Jeremia 17 maakt ons bewust van een ziekte wat mensen niet beseffen. Dit is al klaar aanwezig in elke mens. Die hart is bedrieglijker als alles. Dit is ongeneeslijk. Wie kan die hart verstaan? De slechte nieuws. Die meeste mensen wil niet hier die diagnose horen. Hulle volg juist hulle hart. En denkt dat hulle op hun eigen hart kan vertrouwen. Hoe reageer jy op hierdie diagnose? God het sy profeet gestuur om sy volk wakker te skud. Die diagnose is nodig om ons bewus te maak dat ons siek is en 'n geneesheer nodig het. Laat jy jou waarsku en gaan jy dokter toe om genees te word? Maar wat is die genesing dan? Sê die dokter nie dat dit ongeneeslik is nie. Wat kan ons nog daarteen doen? Nou broers en susters, saam met die diagnose ontvang ons goeie nuus. Daar is een geneesheer wat die ongeneeslike siekte kan hanteer. En die tema van die preek is dan luister na die geneesheer sodat jy kan leef. Die eerste gedeelte aanvaar die diagnose en die tweede soek genesing. So we can have invisible illnesses that are with us and that are growing in our body for a long time, but they can kill us suddenly. You can think of pancreas cancer or other things like heart conditions. And if you could get an early warning, you would be thankful because then your life could be saved. Now God reveals here in Jeremiah 17 that our hearts are deceptive and terminally ill. That's bad news. So many people resist it. How do you respond to this news? And you may wonder, is there a cure then? What should we do? Is there anything we can do? Because isn't the illness terminal? Isn't it irreversible? So here's the theme. Listen to the doctor so that you can live. Listen to the doctor so you can live. Accept the diagnosis is the first part, and the second part, seek healing. Nou, broers en susters, aanvaar die diagnose. Dit gaan hier natuurlik nie oor die hart as een lichaamsdeel wat die bloed deur ons lichaam pomp nie. In die volgende vers sê God namelijk dat hy die hart deursoek. Ek die Here deursoek harte en toets niere om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. Dit is simbole van die innerlike van die mens. God oordeel die gedrag van die mens, hulle houding teenoor hom. En daar die dinge kom voort uit die hart. Die hart is die centrum van die mens, waar jy besluiten neem. Dit het jou hartstogte en emoties, jou plannen en drijfvere. Dit is basis wie jy is. En hierdie siekte is dus nie iets wat de mens net oorkom nie. Dit is een houding van die hart. Een keuze wat de mens maak. Een keuze tegen God, duidelijk. Nou, oppervlakkig beskou, het alles in Israël in daardie tyd reggelyk. Hulle het tempel toegegaan, offers gebring, gebed, met mekaar gepraat oor die wet van God. Hulle was tevrede dat hulle Gods volk genoem was. Maar achter die façade, achter die voorgevel, was daar 'n dooie religie. Hulle het gode van ander volke oorgeneem en vereer. Hulle het hulle eie religie gemaak, soos mense lappieskombers aan mekaar sit. Nou, dit klink as iets wat vandag ook gebeur. Jy kies die pad wat goed vol, wat vir jou werk, en jy kan nog steeds aan God vashou, en op hom vertrou, hy sal jou beskerm. Jy kies die beste van twee werelde. Jy volg net jou hart. Wat is fout daarmee? Nou, maar wat sê God daaroor? As jy vers 5 en 6 lees, is dit soos ekstrale, wat wys wat werklik aangaan. So sê die Here, vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. God ken die hart van die mense. Ons kan alles wegsteek vir ander mense. Ons kan ingenome wees met ons keuses, ons kan gelukkig voel, omdat ons hart volg, maar God weet wat aangaan. Die hart van Israël was nie meer aan hom toegewyd nie. En God praat met sy eie volk. Hulle het God geken, maar van God af weggedraai. En dit plaas ons dus ook vir die vraag, waarop is jou hart gerig? Op wie vertrouw jy? Open jy jou hart vir die Here, om sodat hy dit kan toets en vir jou vertel of jy op hom gerig is of nie? Ons jaarthema is 'n hart vir God. En uit hierdie Bybelgedeelte blyk dat ons harte nie van self op die Here gerig en aan hom toegewy is nie. Jy kan goed begin en toch later afdwaal. Ons vertroue kan na onsself, na mense skuif. En God beskryf heel duidelik twee verskillende paaie. Die vertroue op mense en op jou eie hart is onverenigbaar met 'n lewe vir God. In vers 5 tot 8 beskryf die uitkomste, verskillende uitkomste van die twee paaie. Vers 6 sê dat die man wat op mense vertrouw in dorplekke in die woestijn leef, door mense verlate, daar is geen lewe nie. En daarteenoor is die man wat op die Here vertrouw geseend. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eens op dat die hitte kom nie, sy blare bly groen. In die jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ek het laatst week ook genoem dat David in Psalm 1 die twee paaie beskryf, met dieselfde twee teenoorgestelde uitkomste, en ons het dit ook gesing. Dit is dus 'n bekende tema in die Bybel. Nou, Jeremia kondig die straf aan. Israel het die verkeerde keuse gemaak. Hulle het op mense vertrou, nie op God nie. En daarom sal hulle hul lewe in die ballingskap verloor. Maar hulle is totaal verbaas. Hoofdstuk 16 vers 10, waarom het die Heer al hierdie groot onheil oor ons gespreek? Wat het ons fout gedoen? Sê hulle basis. En hier is die merkwaardige. Hulle leef in grove sonde en het nie eers agtergekom dat hulle afgedwaal het nie. Hoe is dit moontlik? Dat mense God verlaat en steeds denk alles is reg. Nou, hulle is verblind. Hulle harte het hulle om die bos gelei en laat glo dat afgoderij, ongehoorsaamheid, uitbuiting, verharding van hulle harte, dat jy dit kan combineer met die uiterlijke dienst aan God. En daarom sê Jeremia, jy naam is God, die hart is bedriegeliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Die bron van die sonde is nie die heidenvolke nie. Die sonde kom nie van buiten af nie. Hulle eie hart is die bron. Die hart is bedrieglik, dit lei ons om die bos. Nou, dit is een groot skok. Deesdae is mense baie agterdogtig teenoor regerings, teenoor die nuus, die organisaties wat nuus versprei, en hulle mense denk, nou, dit is eensydig, ek word beïnvloed. En terselfde tyd is daar die gevaar dat samensweringsteorieën gevolg word en dat mense in daar die slag gaat trap. Nou, dit breng jy by die groot vraag, wie kan ek nou vertrouw? Hoe kan ek weet dat ek nie om die bos gelei word nie? Terwyl ek gewoon na die nuus kyk en terwyl ek hoor wat aangaan, word ek al klaar beïnvloed, kennelik. Nou, vroeger het mense gesê, vertrouw jou rede, jou verstand. Daarmee kan jy bepaal wat waar is en wat jy kan vertrouw. Vertrouw in elk geval jou vermoë om te dink. Jou gesonde verstand is jou gids. Nou, dit was in die verlede, maar deze dag het dit verander. Nou sê baie mense, vertrouw jou hart. Follow your heart. Wees trouw aan jouself. Volg die inwendige kompas. As iets reg vir jou voel, go for it. Jy moet tenslotte authentiek leef, trouw wees aan jouself, aan wie jy is. Nou, as jy so leef, dan veroorsaak hierdie woord van God 'n groot skok. As dit waar is, wat Jeremia sê, die hart is bedriegeliker as alles, dit is ongeneeslik. Mense kan nie die hart verstaan nie. As jy nie eens jou eie hart kan vertrouw nie, dan is ons alles verlore. Wat het ons dan nog oor? En as jy dit ernstig neem, ontdek jy dat juist toe jy jou hart vertrou het, jy verkeerde keuses gemaak het. Juist toe ons onsekerheid in onsself gesoek het, het ons afgedwaal. Ons eie hart is die probleem. Gods diagnose, sy waarskuwing, tref precies die sentrum van ons leven. Die plek waar ons sekerheid vind. Besef jy hoe diep dit sny? God lê die wortel van ons probleem bloot. Soos 'n chirurg sny hy tot hy die probleem aangewys het. Luister jy na hom? Nou, jy kan verstaan dat hierdie woord 'n skok is vir mense wat sonder God geleef het, maar dit is ook 'n skok vir mense in die kerk, in die volk van God. Mense wat hulle hele lewe God geken het en hulle self Christene noem. Ons wat hier sit dus. Ons hart is ook vatbaar vir sonde en mislei ons ook, as ons nie naby die Here leef en sy woord in ons harte toelaat nie. Die kerk kan dwaal en mense tel dit nie op nie. Die binding aan die woord word bietjie losser gemaak, maar mense praat steeds oor die Bybel, lees dit, volg dit, maar net up to a point, net tot 'n sekere mate. Want jy begin dit dan filter deur die sif van wat aanvaarbaar is en wat mense wil hoor. En amper onmerkbaar word dit gemeng met gedagtes wat uit die kultuur afkomstig is. Ons moet bewus daarvan wees, wat idees uit ons kultuur en uit ons directe omgeving nie in ooreenstemming is met die woord van God nie. Ons hart sê namelijk, dit klink goed, en is in ons reg, doen dit. Maar as jy en ek op die mens vertrou, terwyl ons God verlaat, soos vers 5 sê, dan begin ons ronddraai in een sirkel, waaruit ons nie meer kan ontsnap nie. Jou hart mislei jou, en vertel jou dat jy reg is, en dat jou huidige pad jou gelukkig maak. Maar omdat jou hart jou mislei, gaan jy nie meer kritisch dink, of jy op die rechte pad is nie. Dus gaan jy aan op jou pad, en leef jy onder Gods vloek. Wees daarom dankbaar dat God jou wakker skud. Jou hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Dit was die eerste gedeelte van die preek. So this first part was accept the diagnosis. And God is speaking about our behavior, our attitude towards Him when He speaks about the heart. These things come out of the heart. That's not the pump for your blood, but it's about who you are, your decision-making faculty. And God reveals to us that our hearts are terminally ill. On the surface, things may look good, but behind the front, there can be dead religion. And that's what happened in Israel. They had taken the false gods from other people, and they had worshipped them. And at the same time, they were still worshipping God, they thought. And the same thing happens when people today choose what feels good, when they say, follow your heart. It sounds so attractive. And in this passage, God shows that He knows people's hearts and He judges them. What about your heart? Is it turned to God? It's clear that the hearts are not automatically tuned into God and turned to God. God describes two paths with totally different outcomes. And what the shocking thing is that Israel did not even notice that they were on the wrong path. That was because our hearts are deceptive. So now we find that our hearts are the problem. And that brings us to the second part, seek healing. Ons is nou by die tweede gedeelte van die preek, soek genesing. Nou kom ons natuurlijk by 'n vraag uit, is daar dan nog hoop? Want as die dokter by jou fase 4 kanker diagnoseer, dan is dit slechts een kwestie van tijd, maanden, dalk zelfs weken. Het is ongeneeslijk dat het te ver verspreidt. En dit is toch basis wat God over ons hart zegt. Dit is ongeneeslijk. Dit is voor ons moeilijk om te aanvaarden dat ons ziekte hopeloos is. En dus hoe komen die meeste mensen hier die radicale diagnose eenvoudig verwerp. Dit onnemelen elke moeilijkheid om zelf iets aan te doen. Want ons wil beheer houden. Want als jij zelf achterkomt, jij het fouten gemaakt. Je kijkt terug op de afgelopen week of die jaar. En je denkt van, oeh, ik heb iets verkeerd gedaan, verkeerde besluiten genomen. Dan bijvoorbeeld die manier waarop je geld spandeert of je tijd mors. Of hoe je je gezondheid in gevaar gebracht. Dan kan je tenminste nog denken van, oeh, ik heb tenminste betijds tot bezinning gekomen. Ik heb tenminste zelf uitgevind dat ik verkeerd was. Ik kan dit nog veranderen. Dan is het nog niet te laat nu. Maar als dit gaat over jouw hart, jouw geestelijke gezondheid, kan je niet jezelf rechtrukken nu. Jou, en je hart misleidt jou. Dit stelt jou gerust dat het niet zo erg met jou is nu. Jouw hart ontkent dat je op die verkeerde pad is. Het is reeds te laat. Jouw ziekte is ongeneeslijk. En daarom dus die vraag, maar is er dan nog hoop? En ja, broers en zusters, hier schitter die licht van Gods genade. Want als die duivel jou die waarheid vertelt, dan doen we dit om jou alle moed te ontnemen. Maar als God jou die extrale wijst en zegt, jouw hart is ongeneeslijk ziek, dan zegt hij dit om jou te redden. Wanneer God jouw hart ontmaskert, is zijn doel om jouw schijnzekerheden stukken te breken, om jouw blinde vertrouwen op jouw zondige hart te beëindigen. Eerst moet daar die zekerheden afgebreek worden en moet ons trotse hart vernederd worden. Zolang die trots in ons hart woont, is ons schijnzekerheden soos een vestingwerk, een verskansing om Gods woord te weerstaan. Maar als God dit afgebreek het en ons hart zacht gemaakt het, dan kan hij weer begin bouwen. Dit is die begin van verandering. En daarom is dit dus nodig. En in hoofdstuk 17 vindt ons reeds daar die licht. Vers 14 wijst dit. Maak mij gezond, Heer, dan zal ik gezond worden. Verlos mij, dan zal ik verlos worden, want u is mijn lof. En hier wordt er iets, een punt van die sluier opgelucht om ons hoop te geven. Ons hart is verdorven, het is ongeneeslijk. Mensen kan dit niet genezen niet, of rechtrukken niet. En daarom wordt ons opgeroepen en aangemoedigd om naar God te vluchten. Hij kan jou genezen. Hij heeft macht over die harten van mensen om hulle te veranderen en te genezen. Dit is die hoop van die evangelie. Nou, en dan blaai je verder in die Bijbel. En dan raak het nou rechtig interessant. Want dan lees je over Jezus. En dan ontdek jij dat hij genezing brengt voor hier die ongeneeslijke ziekte. En om die verbinding mooi te zien, moet ons die beeld vasthouden wat ons in Jeremia 17 vers 13 lees. Hulle het die Heere die fontein van levende water verlaat. En Jezus sluit aan bij daar die beeld. En hij belooft levende water. Zodat allemaal wat daar die water drinkt, dit betekent dat je in hem gelooft, niet meer dorst krijgt nie. Dus Jezus is zelf die fontein van die levende water. In Johannes 4 zei hij voor die Samaritaanse vrouw, elkeen wat van hier die water, die fysische water bij die bron, drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar elkeen wat drinkt van die water wat ek hom zal geven, zal in eeuwigheid nooit dorst krijgen. Maar die water wat ek hom zal geven, zal in hom word een fontein van water wat opspringt tot die eeuwige leven. Nou, dus in Jeremia lees ons dat Gods volk die fontein van levende water, God zelf, verlaat het. En als gevolg daarvan in die woestijn beland het. In die ballingskap doodgaan. Hij is bezig om te sterven. En nou komt die fontein van levende water naar hulle toe. God zelf daalt af naar een aarde wat in zonde ligt en door duisternis overheerst wordt. Allemaal het afgedwaald. Daar is geen hoop in die mens om te draai en te verander en God terug te keer nie. En daarom kom God self na hulle toe. Hy klim af uit die hemel, daal neer, deur die gestalte van 'n mens aan te neem. Hy word 'n dienskneg, wat hom verneder. En die beeld wat God gebruik is 'n baie sterk beeld. Water in die woestyn beteken lewe. Om die fontein te los en die pad deur die woestyn te gaan soek sonder om water saam te vat, is waansin, dit maak jou dood. En dit is wat elke mens doen, wat sonder God wil regkom. Almal wat teen God in opstand kom, en trots hulle eie hart volg, sal die lewe verloor. Dank God, dat hy sy seun gestuur het. Hy is die lewende water, wat ons nodig het. Hy is die geneesing vir die siekte, wat vir ons mense ongeneeslik is. Die geneesheer, neem die siektes van die sonde van die sondaars op hom, om hulle te genees. En hy genees so volledig, dat die ongeneeslik siekes nou self fonteine van lewende water word. Dit spring in hulle omhoog, asof iemand 'n baie kragtige boorgat raak geslaan het. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, sê Johannes 7. En hy het dit gesê van die gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dus Johannes 7 vertel ons hoe Jesus dit doen. Hy gee sy gees binne in die hart van die gelowige. Die hart was die wortel van die probleem. En die gees van God vat die hart aan en verander dit. Almal wat in Jesus glo, hulle harte word deur Jesus genees. En dit word self 'n bron van lewende water. So diep is die verandering wat die gees bring. En daarom is daar eintlik net een baie duidelike punt in hierdie hoofstuk. Aanvaar die diagnose en soek geneesing by hom. Erken dat jou hart onbetrouwbaar is, omdat jy in sonde gebore is. Draai terug na die God van die waarheid, die lewensbron, die fontein van ewige lewe. Hy sal jou hart verander. Jeremia 17 en Johannes 7 is 'n kragtige oproep om nie jou eie hart te volg nie, maar Jesus. Die hele wêreld rondom ons sê heeltyd, volg jou hart. Oprah sê dit, vir mense wat in verwarring is, wat leiding en teenslag ervaar. Follow your heart. Flieks uit Hollywood sê dit heeltyd, in die verhale wat hulle vertel. Volg jou hart, jy moet trou wees aan jouself, jy moet die beste van jou lewe maak, soos dit vir jou werk, want jy moet mos gelukkig word. Maar Jesus sê, heel eenvoudig eintlik, volg my. Ek is die bron van lewende water. Wie in my glo, sal nooit meer dors kry nie. And the second part of the sermon, seek healing. So the question that we face now is, of course, if this illness is incurable, if it's terminal, is there any hope for us? And it happens that in our lives, when we look back and we discover that we made mistakes, we can still feel good about it, that we've discovered it, and we still have hope that we can change things. But God's diagnosis is, your heart is incurable. And this is where God's grace shines brightly. God gives us this diagnosis so that we would not lose hope, but we would come to Him so that we can be saved. And why does He give us that shocking diagnosis? Because God first breaks down our own false securities. They are a bulwark that we hide behind, and we resist God by hiding behind it. And God breaks it down before he builds up our hearts and sets us free. So Jeremiah's prayer already in verse 14 gives us hope. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. So here he's already pointing the way that God alone can save people. And God reveals our true hearts and then turns us back to himself. This is the hope of the gospel. And then you turn to the New Testament and you see Jesus. He came down from heaven to seek those who had turned away from God. Jeremiah 17 verse 13 prepared us for him. All who forsake you shall be put to shame. Those who turn away from you shall be written in the earth, for they have forsaken the Lord, the fountain of living water. And then we find that Jesus, the fountain, comes to us after we have turned away from him. John 7 verse 37 to 39 uses that same powerful image and says, God changes the hearts of people through his Holy Spirit. He deals with the root problem, our sinful heart, and he changes them. And he changes them so much that they become even fountains of living water. So let's accept this diagnosis and seek our healing from Jesus. Everyone tells you to follow your heart. Don't do it. Follow Jesus. You will never thirst again, but you will be satisfied with eternal life. Amen. Ons gaan nou saam bid, let us pray together, en ek wil net twee dingen noem. Ons gaan die Here dank vir die 60-jarige bestaan van die Johannes Calvijn Laar School. Ons is dankbaar daarvoor, en ons kan ook die Here dank vir broeder Jacob Mars, wat sy studies om predikant te word met succes afgerond het hierdie week, en hy sal nou seker binnenkort saam met sy vrou huis toe kom, en dan kan ons bid dat hulle goeie terugkeer mag hê en dat hy hier aan die werk mag gaan. Laat ons saam bid. Heere God, Vader in die hemel, ons dank u dat u vir ons die evangelie die goeie nuus laat hoor. Heer, ons besef dat dit nie lyk soos goeie nuus nie. Dat u vir ons vertel wat regtig aangaan in ons hart. Dat het ongeneeslik siek is, dat het onbetrouwbaar is. Terwijl ons toch, als ons naar alle dingen in die wereld kyk, dikwijls denk dat ons tenminste ons hart kan vertrouwen, terwijl ander mense nie betrouwbaar is nie. terwijl er al hoe meer onzekerheden in die wereld is. Heere, dan kan ons onzekerheid in onszelf beginnen zoeken. Maar u wijst nou voor ons heel duidelijk dat het verkeerd is en dat ons dan van u af wegbeweegt. Heere, help ons om hier die diagnose te aanvaarden. Omdat het zo tegen ons gedachtes en tegen ons cultuur gaan. Omdat het daarmee strijdt. Help ons om dit te aanvaarden. Dat dit die waarheid is. En help ons om ook die hoop raak te zien wat u voor ons geeft. Dat u die geneesheer is. Wat hier die ongeneeslijke ziekte kan genees. Heer, ons wil u hartelijk dank dat u, nadat ons van u af weggedraaid het, die bron van levende water, die fontein van levende water, versmaad het en verlaat het, dat u, wat zelf die bron is, naar ons toegekomen het, dat u uw eigen Seun Jezus Christus gestuurd het. Heere, gee ons geloof, zodat ons daar die water zal drinken. En help ons om daarmee aan te gaan, ook wanneer ons daarmee vertrouwd is, als ons al zo lang in die kerk is en in uw gloe. Als ons vertrouwd is met al die begrippen en beelden en al die dingen in die Bijbel. Dat het betekent niet meer als een nieuwe ding klinkt niet. En Heere, bewaar ons daarvoor. Dat ons wandel met u beginnen combineer met andere dingen waarbij ons toch op die mens vertrouwt. Op onszelf of andere mensen. Help ons om dit raak te zien. Want u hebt voor ons gezegd dat ons dit niet zelf meer kan raak zien wanneer ons daarmee beginnen niet. Maak ons oor oop, Heere. En wil u ons harten doorgaan, doorzoek. En die pad wat verkeerde richting inbuig voor ons aanwijs. En ons weer terugleiden naar die pad van uw genade. Help ons om op Christus te vertrouwen als die enigste geneesheer wat ons kan redden. En help ons om dagelijks met hom te wandelen en op hom te vertrouwen. Heer, ons wil ook bid dat u hier die boodschap bekend zal maken in die hele wereld en dat ons niet schaam daarvoor zal wees nie. Maar dit gebeurt toch zo dikwijls dat die kerk begint om die boodschap aan te passen omdat mensen niet meer daarvan houden nie. Dat hulle self skaam is, dat ons skaam is oor die boodskap, dit een bietjie zwakker maak, dit nie meer so duidelik sê nie, of sekere elemente soos die oordeel, maar achterwee laat. Help ons om voluit uit die evangelie te leef, en om die hele evangelieboodskap te verspreiden, dit bekend te maak, omdat mensen dit nodig het, om van hulle skynsekerhede ontslaan te raak. En Heere, wil u met die evangelie in die harten van mensen werken. Hulle tot bekering brengen. En wil u ons blij maken met daar die mensen wat dan opdaag en Christus wil volgen. En help ons om goed daarop te reageren en hulle te verwelkom. Heere, ons dank u voor die mooie dingen wat u in ons leven geeft. Ons dank u voor die gradeplechtigheid in Hamilton. Van Jacob Mars, wat zijn studies met succes kon afrond. En ons bid, Heere, dat u hom en zijn vrouw zal zien. Geef hulle goede terugkeer in die Kaap. En geef dat hulle daar hulle plek weer mag vinden. En dat Jacob met zijn internschap kan beginnen. Ons dank u dat de Johannes Calvijn School reeds 60 jaar kon bestaan. En dat die school daar was om die ouders te helpen om hulle kinders in die verbond op te voeden. Ons dank u voor die rol wat die school ook in ons gemeente gespeeld het en speel. Ons dank u voor die onderwijzers wat klas gegeerd en die hoofden wat leiding gegeerd in die 6 decades. En ons dank u voor die onderwijzers en die hoof wat nou daar is. Ons bid, Heere, zie in hulle. Zie in die school, zie in die kinders. En laat die onderricht wat daar gegeerd wordt tot uw eer wees en die kinders opbouw, zodat hulle een levende geloof mag ontvangen en mag leren om in uw paaien te wandelen. Heer, ons dank u voor die mooie dinge wat ons in ons levens van u ontvang en wat ons mag vier. Ons dank u saam met oom Maurits en tannie Ineke, dat hulle 38-jarige huwelik sy denk kon vier. Ons dank u vir die trou en liefde wat u hulle gegee het. Vir die plek wat u hulle in ons gemeente gegee het. En ons bid, Here, gee hulle geloof om in hulle huwelik saam aan te gaan en vertrouwen op u. En gee hulle geloof om u met volharding te dien en saam met ons te groei. Ons dank u dat Anita maandag kon verjaar. Dank u vir haar geloof en opgewektheid. Help haar bij haar werk, waar sy dikwijls in een ander land is. Maak haar werk zinvol en vruchtbaar voor die gemeenschappen waar sy werk. En gee haar vreugde en gezondheid. Ons bid dat u haar sal sien. Ons dank u vir Anita wat woensdag verjaar het. Ons bid dat u haar nieuwe krachten sal gee na die geboorte. En zodat sy die energie sal hê om voor Samuel te sorg en die verantwoordelijkheid in die gezin weer op haar te neem. En ook die kindersklas te gee. Sien hulle saam als gezin. Dat hulle kinders mag opgroei met die vreugde wat hulle u ken en volg. Ons bid ook vir oom Arie en tannie Marijke wat naar Nederland toe gegaan het. Heer, ons bid dat u hulle sal sien. Dat u hulle gesprekke sal sien. Dat u hulle sal help met die contacten binnen die familie, met die dingen wat hulle wil bespreken en ook dat hulle goede tijd mag geven, mag genieten van die tijd wat hulle daar in Nederland is. Ons bid dat u hulle sal bewaar, sal zien en tot de zien sal maken. Heer, ons wil al die dingen vragen en die beseft dat ons van u afhankelijk is. Wil u met uw woord, met uw genade in ons werk, stort uw geest in ons uit, zodat ons samen als gemeente u zal dienen, elkaar daarin mag aansporen. En wil ook met die oog daarop die gemeentevergadering van zaterdag zien. Ons bid dat u ons zal leiden en die eenheid in ons gemeente zal bouwen. Heer, ons wil dit alles vragen in die naam van Christus, van wie uw genade. Amen. Laat ons samen die Heere dien en ons offergaves aan hem aanbied. En dan zing ons ten slotte Psalm 139, vers 1, 2, 9 en 12. Die psalm spreekt daarvan dat God die dieptes van ons hart kent. En dit is een troost van wie je zijn genade. En ons vraagt ook dat hij ons hart dus zal toetsen. Psalm 139. Ons mag nou die vrede van God in ons hart ontvang, deur die seën wat hy vir ons wil gee. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.